Hallo en welkom bij de Road to Grow podcast. Spannend! Dit is de eerste aflevering van de serie die ik heb opgenomen met allemaal inspirerende vrouwen, Rising from the Ashes. Het idee om die reeks podcasts te lanceren is ontstaan op een workation met ondernemersvriendinnen en deels ook wel vanuit het onderzoek dat ik een tijdje geleden heb gedaan naar werkgeluk, waar ik heel dankbaar voor ben, waar heel veel mensen op gereageerd hadden en waar toch ook wel een aantal keer uitkwam. Als ik dan vroeg van waar heb jij nood aan om meer werkgeluk te vinden, kwam daar toch wel een aantal keer naar voren dat mensen graag, of dat jij graag, inspirerende verhalen van anderen wil horen. Vandaar mijn idee om dat stukje inspirerende verhalen ook zeker toe te voegen in het traject dat ik in het najaar ga lanceren, Unleash Your Talents, waarin dat ik jou leer hoe je je talenten kan ontdekken en kan achterhalen welke job echt bij je past. Maar ik wou daar toch graag ook al iets gratis van doen, iets aanbieden, omdat ik zelf heel veel heb gehad de afgelopen jaren aan inspirerende verhalen. Vandaar dat ik er ook heel graag een aantal met jou wil delen. Nu, we beginnen aan die reeks vandaag en de komende weken gaan er dus heel wat inspirerende dames hun loopbaanverhaal komen vertellen met de lessen die ze daaruit hebben gehaald. Ik heb er al een aantal gesproken op dit moment en ik kan u zeggen, ik heb zelf al heel wat inspirerende zaken gehoord. En ik wil deze reeks graag zelf aftrappen door mijn eigen verhaal te delen, omdat ik denk of hoop dat het jou misschien toch ook voor een stuk wel kan inspireren en omdat ik het ook wel fijn vind om mijn eigen inzichten voor een stuk met jou te kunnen delen. En als we gaan kijken naar mijn loopbaanpad, of misschien eigenlijk zelfs nog veel eerder terug, ik zou graag willen beginnen bij mijn kindertijd, dan wou ik als kind heel graag kinderdokter worden. Ik heb dat heel lang gezegd als kind, denk ik. Ik denk niet dat ik heel veel andere zaken heb gezegd. Dat kwam voort vanuit een persoonlijke situatie, omdat mijn broertje als peuter een lange tijd in het ziekenhuis heeft gelegen, waar het op een bepaald moment ook heel slecht mee ging. En ik was op dat moment 6, 7 jaar en uiteraard heeft zoiets grote impact op je leven en hoe je naar zaken kijkt. En vandaar was bij mij die interesse gekomen van ik wil kindjes zoals mijn broer gaan genezen. En eigenlijk wou ik een medicijn uitvinden en ik denk dat ik toen nog niet begreep dat je als dokter geen medicijnen uitvindt. Maar dat was dus mijn droom op dat moment. En daarin zou ik u wel willen uitnodigen om misschien ook zelf eens even terug te gaan naar je kindertijd. Daar wordt vaak over gesproken en we zien dat vaak als zoiets fluffy, van wow, moet ik nu, alsof dat wat ik als kind waar ik mee speelde, dat impact heeft. Maar het kan echt wel. Hè? Als je kijkt naar bij mij dan bijvoorbeeld en mijn verhaal. Misschien heb jij ook zo zaken uit je kindertijd die op u grote impact hebben gehad, die gemaakt hebben, die je voor een stukje gevormd hebben en die vandaag de dag ook iets zeggen over wie dat je bent als persoon. Niet dat dat dan effectief je job moet worden. Ik ben ook geen kinderarts of medicijnuitvinder geworden. Maar het zegt wel iets over wie dat ik ben als persoon. Hè? Dat ik graag voor mensen wil zorgen, dat ik mensen wil helpen. Dat ik voor oplossingen wil zorgen voor mensen die op een bepaalde manier vastzitten in hun leven. Misschien vind jij ook zoiets. Nu, uiteindelijk, ik ben dan uiteraard gewoon naar school gegaan. In het middelbaar heb ik 2 jaar Latijn gedaan. Daar heb ik, voor zover ik me herinner, niet heel bewust bij stilgestaan bij die keuze. Dat was toen ook nog meer van, Latijn, dat werd dan omschreven als de hoogste richting. En ik haalde goede punten, dus ik ben dat dan gaan doen. Zonder meer over het feit dat als de hoogste richting werd of wordt gezien. Daar kan ik een hele aparte podcastreeks voor maken. Ik sta daar nu niet meer achter op die manier denken. Maar goed, daar gaat deze podcast niet over. Dat is voor een andere keer. Maar ik ben dan na 2 jaar overgestapt naar economie moderne talen. Was al iets bewuster. Ik denk, als er op mijn school op dat moment humane wetenschappen hadden bestaan, dat ik daar wellicht voor had gekozen. Maar ik wou niet van school veranderen en die optie was er bij mij niet. Dus het is economie moderne talen geworden. Ik merkte dus al wel redelijk snel een sterkere interesse in economie, de markt, de arbeidsmarkt. Talen vond ik ook heel leuk. Schrijven, praten, al die zaken. En minder zo het wetenschappelijke of het wiskundige aspect. Dat is ook niet veranderd intussen tijd. Toen ik dan verder keuzes moest gaan maken. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik, wow, 18 jaar, dat is eigenlijk zo jong om een keuze te maken die op dat moment toch aanvoelt als een definitieve keuze. Ik denk nu, 15-tal jaar later, weet ik maar al te goed dat dat helemaal geen definitieve keuze hoeft te zijn. En ik ken heel veel mensen die niet in een studierichting werken, maar zo voelt het op dat moment wel. Het voelt als een zware, beladen keuze. Ik had wat opties. Ik was enerzijds heel sterk geïntrigeerd door een richting als journalistiek, omdat ik altijd heel graag dus met taal bezig ben geweest en heel graag ook schreef en daar ook wel best creatief in was in schrijven. Ik herinner mij nog dat we voor een Nederlands naar een toneel- of theaterstuk moesten gaan kijken en daar een recensie over moesten schrijven. En ik vond dat echt waanzinnig tof en ik heb daar ook heel goede feedback op gekregen. Maar puur praktisch, als ik dan ging kijken naar die opleiding, ja, ik dacht toen nog niet per se echt in termen van ik wil die job gaan doen, maar meer ik wil die studie gaan doen. En daar was geen bachelor op dat moment, dus ik zou dan eerst de taal- en letterkunde moeten gaan studeren, wat mij dan helemaal niet zo aansprak. Dus ja, journalistiek was dan afgeschreven. Rechten leek mij ook wel leuk, omdat ik ook graag praat. Dus dat leek mij wel tof om echt zo in de advocatuur of zo te gaan. Maar het echt zo constant van buiten leren sprak mij dan weer minder aan. Achteraf gezien ben ik, denk ik, ik weet natuurlijk niet hoe het geweest was als ik de keuze had gemaakt, maar ben ik heel blij dat ik geen rechten ben gaan doen. Omdat ik toch, dat bedrijfsleven en zo, dat spreekt mij enorm aan. En ik ben gewoon überhaupt heel blij met de richting die ik uiteindelijk heb gedaan. Nu, dat ik voor psychologie heb gekozen was bijna toeval. Ik ben daar bijna in gestruikeld, zou ik durven zeggen. Op een avond, mijn middelbare school organiseerde zo een avond waarbij dan oud-leerlingen kwamen vertellen over de studierichting die ze deden. En die zaten gewoon verspreid in een zaal en je kon dan bij iemand gaan zitten, vragen stellen over die studie, een aantal boeken inkijken. En ik was daar met mijn vriendin naartoe gegaan en ik ging dus luisteren bij iemand die taal- en letterkunde deed en iemand die journalistiek deed. En ik was klaar en die vriendin van mij waarmee ik naar huis zou fietsen, die zat bij iemand die toegepaste psychologie studeerde. Dus ik ging daar eigenlijk gewoon bij zitten om samen naar huis te kunnen fietsen en werd toch heel hard getriggerd door die studierichting toegepaste psychologie. Dus ik ben die dan uiteindelijk gaan volgen. Dus dat is heel toevallig gebeurd, maar ik ben daar heel blij om. Omdat die studie eigenlijk, after all gezien, heel goed bij mij paste. Het zorgen voor mensen kwam daarin. Maar ik was ook al redelijk snel wel eruit dat ik niet de klinische psychologie wou gaan doen. Klinische psychologie, dat zijn de psychologen, zoals dat je die wellicht zelf ook kent, waar je naartoe gaat om te kunnen gaan praten over bepaalde mentale problematieken of uitdagingen die je hebt. En ik was er redelijk snel uit dat dat niet echt my way to go was, om verschillende redenen. Ten eerste omdat dat een mentaal zwaar en intensieve job is en ik niet denk dat ik daar geschikt voor ben, in die zin dat ik denk dat ik dingen te moeilijk kan loslaten voor die job. Maar ook wel, en dat is misschien een beetje taboe, maar ik wil dat hier toch meegeven. Ja, ik was wel heel ambitieus op die moment al. Ik zag mezelf echt wel in het bedrijfsleven stappen. Ik wou kunnen doorgroeien en ik zag op dat vlak weinig mogelijkheden in die pure zorgsector, die klinische psychologiewereld, om echt te kunnen gaan doorgroeien in een bedrijfswereld. Dus dat stukje ego of zo speelde op dat moment toch ook nog wel echt mee, wat ook helemaal oké is. Ik heb dan gekozen voor arbeids- en organisatiepsychologie, een leuke stage gedaan. Waar kom je dan terecht? Je kan in HR terechtkomen, of als consultant of intern in een organisatie, in HR-adviserende functies eigenlijk. Dus dat kan echt gaan van recrutering en selectie, tot onboarding van mensen, tot een stukje performance management, tussen learning and development trainingen gaan ontwikkelen en geven. Dat is best een brede richting, alles wat zo'n beetje met de soft HR-kant te maken heeft. Nu, ik was ook wel redelijk snel zeker dat ik nog een master wou gaan volgen. Vooral omdat ik ook heel graag nog bijvoorbeeld naar Leuven of zo zou gaan. En ja, ik voelde gewoon dat ik nog niet klaar was met studeren. Maar ik wou eigenlijk graag nog meer dat bedrijfsaspect gaan opzoeken. Dat had ik een stukje gemist in psychologie. Dus ik heb toen fel getwijfeld om bedrijfskunde te gaan doen of nog iets anders. En toch heel last minute besloten om dan mijn master in arbeids- en organisatiepsychologie te kiezen. Omdat je daar heel veel keuzevakken had en ik heb dan al mijn keuzevakken uit de richting economie gekozen en zo die richting voor mij toch op maat een beetje samengesteld. Ik ben dan terechtgekomen in mijn laatste jaar in een stage van 7 maanden, dus dat was een lange stage, in een consultancyorganisatie met een heel goede naam in de HR-wereld. Dus sowieso een heel mooie naam om op je cv te hebben staan in de selectiewereld. Dus ik heb heel veel ervaring daar opgedaan, in mijn stage ook al, met assessment en development centers. Zegt u misschien niks. Gaat er eigenlijk over dat mensen een halve dag of een dag naar mij kwamen, waar ik een dag met hen in gesprek ging, cases met hen ging doen, oefeningen ging doen, om te gaan kijken van, oké, wat zijn uw competenties? Welk gedrag zie ik u spontaan eigenlijk tonen als jij nieuwe informatie krijgt, bijvoorbeeld in een case? Wat ga je spontaan aanpakken en welke zaken minder, om zo te kijken van waar ligt je focus en wat zijn dan je competenties en je talenten. En op basis daarvan dan dus ook vaak gericht advies te geven of die competenties dan passen binnen een specifieke job. Ik heb daar heel veel geleerd. De lat lag daar hoog in die job. Daar werd heel kwalitatief gewerkt. Dus ik heb daar heel veel geleerd. En ik durf op dat vlak zeggen, zonder andere mensen... of oneerbiedig te willen klinken, maar als ik kijk naar wat ik daar als junior op korte tijd heb geleerd ten opzichte van mensen die soms al jaren in een interne HR-functie zaten, ben ik heel dankbaar dat ik daar een heel goede basis op vlak van competentie en talentmanagement heb meegekregen. Nu, ik ben daar ook vast in dienst gegaan na mijn stage. Ik ben daar mogen gaan werken, waar ik ook enorm dankbaar voor was en nog steeds ben. Ik heb daar ook een drietal jaar gewerkt. De job inhoudelijk was heel leuk, maar na een tijdje te weinig variatie voor mij. En ik botste daar vooral op een verschil in cultuur, een verschil in een stukje waarde, in een stukje fit met de organisatie. Het gevoel dat ik daar niet helemaal mezelf kon zijn. Wat daarom niet per se aan die organisatie ligt, maar ja, ik zeg het aan de fit tussen mij en de organisatie. En ik voelde dat ik daar niet meer op mijn plek zat. Daar spelen zoals meestal heel wat factoren in mee. Ik had letterlijk het gevoel als ik daar de deur open deed dat ik een stukje iemand anders werd. En dat had te maken met een stuk de cultuur. Het was een heel formele cultuur, wat op zich helemaal oké is. En daar passen bepaalde mensen of persoonlijkheden ook heel goed in. En dat was het ook het imago dat ze naar de buitenwereld hadden. En de klanten die ze daarmee aantrokken, speelden daar ook in mee. Dus dat is ook helemaal oké, maar die cultuur fitte minder met wie dat ik als persoon ben. Ik had het gevoel dat ik toch een stuk een masker moest opzetten, dat ik daar toch een stuk op de tippen van mijn tenen moest lopen, een beetje moest oppassen met hoe dat ik mij gedroeg. Dat had ook te maken met heel stom, maar met kledingstijl. Daar werd ook verwacht dat je echt wel als consultant kwam. Mannen in pak, vrouwen bijna ook in pak. Ik heb daar ook een keer feedback gekregen omdat ik platte schoenen aan had. En dat waren geen sneakers, dat waren best geklede platte schoenen tijdens mijn stage. En daar heb ik toen feedback op gekregen dat ik hakken moest dragen. Maar je kunt daarvan vinden wat je wilt. Er zullen mensen zijn die daar prima in passen, maar voor mij was dat, voelde dat niet oké. Ik ben daar nog een tijd gebleven omdat de jobinhoud oké was, omdat ik heel fijne collega's had, omdat ik op zich ook een oké contact had met mijn rechtstreekse leidinggevende. Maar ja, op termijn merk je toch dat die factoren beginnen doorwegen. Daar kwam ook bij dat er best een verloop was, dat de werkdruk hoog was. Wij werkten daar ook met veel mensen die dus kwaliteit heel hoog in het vaandel droegen, waardoor mijn vlammetje stilaan begon uit te blussen, begon op te geraken. Het verloop van collega's, van fijne collega's, mensen die vertrokken, dat had ook heel, heel sterke impact op mij en op mijn motivatie. Nu, ik heb wel al mijn moed bijeengeraapt en ik kan u dat advies alleen maar geven als jij je op dit moment ook zo voelt in je job, om daarover in dialoog te gaan met mijn leidinggevende, om ook aan te halen hoe dat ik mij voelde op dat moment, waar dat ik tegenaan liep en waar ik het moeilijk mee had. Om hen ook de kans te geven om te kijken of er oplossingen waren. En om, voor mij ook was het heel belangrijk om te zien of er ook een intentie was om te willen kijken naar een oplossing voor mij. Die intentie was er zeker. En er werd bekeken welke dingen veranderd konden worden. Nu, in de praktijk bleek dat moeilijker, omdat daar ook weer tegen muren gebotst werd. En het was niet zo simpel om dingen echt aan te passen, waardoor ik voelde van ik ben hier echt aan het opbranden en ik kan daar nu hier licht over gaan in de podcast, maar ik was een jaar of 25. Dat is heel confronterend om op die moment te voelen dat je aan het opbranden bent. In die mate, en dat voorbeeld, als je mij al lang volgt, zult je vast al wel gehoord hebben. Maar op dinsdagavond, ik woonde alleen, moest ik de vuilzakken thuis zetten. Ik had daar gewoon de energie niet meer voor. Ik weet niet hoe vaak, maar het is niet op twee handen te tellen dat mijn vuilzakken gewoon nog een week langer zijn blijven staan thuis, omdat ik gewoon letterlijk niet de energie had om mijn afval te sorteren en naar beneden te brengen en voor de deur te zetten. Ik wou alleen nog maar thuiskomen en in mijn zetel ploffen of in mijn bed gaan liggen en slapen. Dus dat gevoel van op te branden had ook een enorme impact op mijn algemeen welzijn, op de dingen die ik deed naast het werk, waardoor ik mijn batterijen ook nooit meer kon opladen, want ik deed gewoon geen leuke dingen meer. De diagnose burn-out is nooit gesteld bij mij. Ik kwam die periode vaker bij mijn huisarts. Die wist dat ik normaal echt nooit ziek ben. Dus die op een bepaald moment de link wel heeft gelegd. En mij wel heeft gezegd van... Ja, ik heb het vermoeden dat je richting burn-out aan het gaan bent. Dat was ook heel confronterend. Want je wilt daar niet aan toegeven dat je op je 25 richting burn-out gaat. Je beseft gewoon heel goed naar de maatschappij toe van... Ik sta hier nog aan het begin van mijn loopbaan. Er zijn mensen die al 20 jaar werken. Die hebben het recht om burn-out te hebben. Ik heb dat recht nog niet. Ik werk net. Hè. Je hoort dat ook wel bij mensen die al wat ouder zijn en zoiets hebben van... Ja, de jeugd van tegenwoordig, hè, ze kunnen niks niet meer aan. Niet dat mijn directe omgeving dat zei, helemaal niet zelfs. Maar je hebt wel dat gevoel dat dat zo is wat er heerst in de maatschappij, waardoor dat heel, ja, heel confronterend is. En wat ik ook deed, was naar mijn buitenwereld eigenlijk doen alsof alles oké was op mijn werk. Dus ik besprak dat wel met mijn leidinggevenden en met mijn collega's, maar mijn ouders en mijn goede vrienden, als die vroegen hoe dat op het werk was, dan was dat allemaal tip-top. Was dat ego misschien een stukje? Maar ik denk ook vooral omdat ik geen zin had om daar elke keer over te praten. Ik had zoiets van... Ik ben nu niet aan het werken. Ik maak mij al zoveel zorgen over mijn werk. Ik wil op deze moment even niet dat verhaal doen en daarmee bezig zijn. Ik wil nu even gewoon vooral niet aan mijn werk denken. Maar dat maakte wel dat ik op een bepaald punt kwam waarbij dat ik zoiets had van ja, ik ben hier nu richting burn-out aan het gaan. Ik moet hier stappen gaan zetten. En eigenlijk, mijn familie en vrienden die denken dat ik mij nog keigoed voel in mijn job en die gaan zoiets hebben van, die gaan dat helemaal niet snappen of niet begrijpen. Dus ik had zoiets van, ja, ik moet dat hier ook wel een beetje aan mijn omgeving beginnen vertellen. En uiteraard moet dat niet, maar dat was dan mijn beleving of mijn perceptie op dat moment. Van, ik moet dat hier wel gaan delen, want anders, als ik op een bepaald moment ineens uit het niks zou gaan zeggen van, ik ga mijn ontslag geven, dan gaat er misschien wel wat weerstand komen van mijn directe omgeving en ga ik daar weer moeite mee krijgen. Dus ik ben dan ook wel meer en meer in mijn omgeving beginnen delen dat ik mij niet zo goed meer voelde op mijn werk. Ik had dan uiteindelijk besloten dat ik mijn ontslag wou geven en wou gaan reizen. One-way ticket, niet wetende wanneer ik terug ging komen. Maar op het moment dat ik met mijn leidinggevende samen zat om dat te vertellen, hebben ze mij aangeboden van kijk, ga reizen. Laten we er wel een termijn op plakken, maar ga reizen. Kom terug en we gaan je opslag geven. Dat ging echt over een netto-opslag van €500. Dus op het loon dat ik toen had, was dat eigenlijk een heel groot bedrag. We gaan je opslag geven, nu een deel. En dan als je 4 maanden langer blijft, krijg je na 4 maanden nog een deel. Ja, bon, als je een beetje HR kent, weet je dat loon korte termijn motiverend kan zijn, lange termijn niet. Dus bon, tactisch om mij een opslag te beloven in 2 delen. Dat was zo'n visje dat voor mij werd gehouden. En ik kon dus gaan reizen en terugkomen. En ergens was dat voor mij wel een geruststelling, omdat ik zoiets had van oké, kijk, ik kan die reis maken, een paar maanden. Ik kan nadenken over wat ik wil en waar ik naartoe wil, maar ik heb wel... Allee, of ik heb niet de stress, want ik heb wel een veilige context om terug te komen. Ik weet als ik terugkom dat ik gewoon terug kan gaan werken en we zien wel wat er dan gebeurt. Dus dat heb ik gedaan. Achteraf gezien, gewoon met de kennis die ik nu heb, had ik misschien toen gewoon moeten springen en moeten gaan reizen en mijn job moeten opzeggen. Op dat moment gaf mij dat comfort en was dat ook een stukje comfort dat ik nodig had. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn coaches van, ja... Heel veel coaches roepen van je moet springen en je moet dit en je moet dat. En ik ben helemaal voorstander vanuit je comfortzone te komen. Maar je moet ook kijken welke comfort jij nog nodig hebt. En het is ook helemaal oké om een stukje voor comfort te kiezen. Dus so far so good. Ik ben gaan reizen, ik ben teruggekomen. Ik zei het al, met de kennis die ik nu heb, zou ik zeggen, ik had gewoon moeten springen. Daarmee bedoel ik dat er uiteindelijk niet veel veranderd was toen ik terugkwam. De intenties waren er zeker, maar in de praktijk bleef het uit. Dus ik heb toen toch mijn ontslag gegeven. Dat is ook niet zonder vallen en opstaan gegaan. Ik had op die moment in mijn leven nog heel hard bevestiging nodig van mijn directe omgeving. Op dit moment voel ik mij veel zelfzekerder en sterker in mijn schoenen om zo'n keuzes zelf te maken en echt naar mezelf te luisteren. Op dat moment had ik die bevestiging wel nog echt nodig. En op een bepaald moment belden mijn ouders van op vakantie. En terwijl dat die toch ook heel hard fan zijn van zekerheid en veiligheid en zoiets hadden van ja, je gaat toch niet je job opgeven en je hebt daar een auto en je hebt daar toch voor gestudeerd en wat ga je dan doen? En toen belden ze mij van op vakantie en ze zeiden van ja, eigenlijk, goh, we waren daar hierover bezig. En uiteindelijk willen wij gewoon dat jij gelukkig bent. Dus ja, als je niet meer gelukkig bent in die job, dan moet je je ontslag maar geven en je zult wel iets vinden, daar zijn we zeker van. En dat was voor mij op die moment, ik zeg het nu zo niet meer, maar op die moment echt wat ik nodig had. Ik ben naar huis gegaan, ik heb mijn ontslagbrief geschreven en ik heb de dag daarna mijn ontslag gegeven. Nog niet wetende wat ik ging doen. Mijn leidinggevende viel ook van haar stoel van, allee, wacht dan toch met dat ontslag en zorg toch eerst dat je iets getekend hebt en je gaat toch niet je ontslag geven als je nog geen ander contract hebt. Maar op die moment had ik zoiets van, jawel, Ik doe dat wel. Ik kom wel op mijn pootjes terecht. Ik had 6 weken op, zeg, niet super lang, maar oké. En inderdaad, ik ben gaan solliciteren en ik had uiteindelijk 2 opties. Ik kon ofwel in een heel grote organisatie gaan werken, waarvan ik 200% zeker ben dat je ze kent. Een heel grote speler, het was een mutualiteit, waar ik mocht beginnen in HR, beginnen bij selectie, maar ze hadden mij wel ergens min of meer de belofte gemaakt, informeel, dat ik daar op korte termijn zou mogen doorgroeien naar een functie van HR business partner. En dat HR business partner verhaal, dat zat eigenlijk al van tijdens mijn studies in mijn hoofd, van dat is waar dat ik naartoe wil evolueren. Dat was hoe dat ik mijn loopbaanpad toen zag, van ik ga een paar jaar consultancy doen, dan ga ik een organisatie kiezen waarvoor dat ik wil werken, en dan ga ik daar doorgroeien naar HR business partner. Ik had daarnaast nog een andere optie. Ik kon ook beginnen bij iemand die ik al kende om mee een start-up te gaan opstarten in HR consultancy. Iets totaal anders dus. Er lag helemaal geen concrete functiebeschrijving. Het was nog niet duidelijk wat we zouden gaan doen. Dat lag allemaal nog open. Er was ook veel minder zekerheid, want ja, als dat niet zou werken, zou ik ook geen job hebben natuurlijk. Dus bon, wikken en wegen. En ik heb toen iets gedaan wat eigenlijk heel atypisch is voor mij. Ik ben gesprongen en... of heel atypisch was voor mij, ik zal het zo zeggen. Ik ben gesprongen in dat onbekende. Ik ben gesprongen voor die start-up, omdat dat mij zodanig triggerde. Ten eerste, het woon-werkverkeer was een stuk korter. Maar het, ja, het triggerde mij zo hard dat ik mijn eigen job kon gaan vormgeven. Dat ik daar zelf een rol in kon spelen en kon gaan kijken van... ja, wat wil ik gaan doen en hoe wil ik mijn job nu ook gaan vormgeven? Dus ik ben daarin gesprongen. Ik heb daar heel leuke jaren ook gehad. Ik heb daarmee dat bedrijf mogen uitbouwen. Heel dankbaar voor. En het is ook daar dat dat ondernemerschap echt heel sterk is beginnen kriebelen bij mij. Zo sterk dat ik tijdens corona zoiets had van... en nu wil ik echt iets af van mezelf is. Nu wil ik echt mijn eigen goesting kunnen doen. Ik heb dan een tijd heel wat onrust in mij gevoeld, omdat ik wist dat ik iets wou dat van mezelf was, maar ik wist niet wat ik wou doen. Dat is heel moeilijk om op dat moment te weten waarmee dat jij anderen kan helpen. Plus, het impostersyndroom komt dan ook heel sterk op. Wat heb ik anderen te vertellen? Wie ben ik om anderen te zeggen hoe of wat dat zij moeten gaan doen? En ik heb toen Road to Remote opgestart. Ik ben begonnen met Road to Remote, waarbij ik andere mensen wilde leren hoe dat zij remote of locatie onafhankelijk konden werken, omdat ik dat zelf ook had uitgezocht en daar dus anderen mee wou gaan helpen. En dat is niet wat ik op dit moment nog doe, maar ik ben wel heel blij dat ik gewoon begonnen ben met iets, want ik wou van alles. Ik wou een boek schrijven, ik wou een cursus maken, ik wou, ik wou gewoon van alles doen. Ik wou coaching doen, ik wou van alles doen. Ik ben heel blij dat ik gewoon ergens ben begonnen, zodat ik heb kunnen bijsturen. Want het is door die stap te zetten en door begonnen te zijn, dat ik steeds meer aanvoelde van, goh, als ik mensen help naar dat remote werken, ik kom toch altijd eigenlijk wel terug op, wat zijn uw talenten, wat zijn uw drijfveren, waar zijn jij goed in, wat doet je graag, wat voor job past er dan bij u? En dat eigenlijk kijken naar hoe kun je dat dan remote doen, de allerlaatste stap in dat proces is. Dus ik kwam direct terug op mijn eigen expertise, waardoor ik ook een keuze moest maken. Ja, ik kon natuurlijk logischerwijs niet gaan concurreren met het bedrijf waar ik op dat moment in zat. Dus de keuze moest maken van ja, ga ik volledig springen naar zelfstandige of niet? En dat heb ik dan ook gedaan. En toen is Road to Grow ontstaan, omdat ik toen dus ook wist van ik wil terug meer naar mijn core. Ik wil terug meer echt mensen gaan helpen met inzicht geven in hun talenten. En van daaruit verder gaan en mogelijk ook kijken van hoe kunnen we dat dan locatie onafhankelijk inzetten. Maar wel beginnen bij die core van wat zijn mensen hun talenten en hun drijfveren. Nu, op dit moment, fast forward, nog 1,5 jaar verder, is Road to Grow nog veel verder gegroeid. Ben ik super blij met wat ik doe. Ik ben ondertussen zwanger geweest. Ik ben bevallen. Ik ben in zwangerschapsverlof geweest. En ook nu, ik ben zo dankbaar met de stappen die ik heb gezet, dat ik voor mezelf heb gekozen, met het pad dat ik heb bewandeld, dat ik mijn eigen keuzes kan maken. En daar gaat het in essentie voor mij eigenlijk altijd om. Uw pad gaat er heel waarschijnlijk niet hetzelfde uitzien als mijn pad, maar het gaat echt om bewuste keuzes maken, dicht bij jezelf blijven. Waar wilt jij naartoe? Ik kan niet zeggen wat ik in de toekomst inhoudelijk ga doen. Of ik Road to Grow ga blijven doen, of ik zelfstandige ga blijven of niet. Ik weet inhoudelijk niet wat ik ga doen, omdat dat binnen 5 jaar iets helemaal anders kan zijn op basis van hoe dat ik evolueer. Maar ik weet wel wat mijn doel is. Ik weet hoe dat ik wil leven. Ik weet wat werk voor mij betekent in mijn leven, of wat ik wil dat dat betekent. En ik weet dat dat voor mij een onderdeel moet zijn van mijn leven, dat dat geïntegreerd moet zitten in mijn leven, dat ik mijn eigen uren wil kunnen bepalen, dat ik vrijheid wil in mijn werk, dat ik wil kunnen gaan zonder op de rem te moeten gaan staan voor andere mensen. En dat zijn factoren die mij in de toekomst wel altijd gaan helpen, ongeacht wat ik dan ook ga doen, om de juiste keuzes te maken. Ik heb mijn doel en ik wil daar gewoon altijd een stapje dichterbij. Dus voilà, dat om mijn verhaal met jou te delen. Ik hoop dat je er misschien dingen in herkent of dat het een aantal aanknopingspunten geeft waar je zelf ook iets mee kan. Als ik dan kijk globaal, want die vraag stel ik ook altijd aan de gastsprekers, dus die wil ik ook aan mezelf een stuk stellen van wat zijn nu mijn takeaways als ik kijk naar het loopbaanpad dat ik heb afgelegd. Het grootste advies dat ik jou wil meegeven, dan zijn dat eigenlijk twee zaken. Het eerste is, begin gewoon ergens. Je hebt misschien een droom in je hoofd, je hebt misschien zoiets van oh, wat ik wil, maar dat is niet mogelijk en dat gaat niet en allemaal praktische belemmeringen. Of je hebt misschien 100 ideeën of je weet het misschien niet helemaal zeker. Zet gewoon een stap. Begin gewoon ergens. Want het is zoveel gemakkelijker om vanuit beweging bij te sturen dan vanuit stilstand. Ik heb dat ook gemerkt. Als ik aan het begin van mijn ondernemersverhaal was blijven twijfelen over wat ik wou gaan doen, een boek schrijven of een traject maken met remote werken of wat dan ook, dan was ik waarschijnlijk gewoon nooit begonnen. En nu ben ik begonnen en ondertussen zijn we nog maar 2 jaar verder en doe ik eigenlijk al iets helemaal anders dan in het begin. Maar dat is ook oké, dat mag. Dat is oké om te veranderen, maar ik had nooit op dit punt gestaan als ik niet gewoon met iets was begonnen. En wellicht als ik toen had gezegd, ik begin gewoon met schrijven van een boek en ik zie wel, had ik ook lessen geleerd. Dus begin, neem stappen en leer aldoende wat je wel en niet wilt doen en in welke richting je verder wilt gaan groeien. Een tweede advies dat ik je wil geven is, geniet van het proces. Het is oké om zoekende te zijn. Wij zijn een mens, we zijn dynamisch, we zijn niet statisch. Binnen 10 jaar ben je niet meer hetzelfde wie dat je vandaag bent. En het is dus helemaal oké om zoekende te zijn. Probeer niet te veel onrust te hebben van het idee dat je zoekt naar wat je wilt doen. Probeer plezier te vinden in dat proces. Het belangrijkste is, en dat zeg ik altijd, van stil te staan bij, doe ik iets wat ik graag doe, ja of nee? En hoe kan ik een stapje dichter komen bij mijn doel? Hoe kan ik een stapje dichter komen bij datgene dat ik eigenlijk echt graag wil doen? Dat is het belangrijkste. En dat de rest een zoektocht is, dat is helemaal oké. Voilà, dat om even een kickstart te geven, de kick-off van deze reeks podcasts. Heb je zoiets van, ja, ik wil eigenlijk wel graag verder aan de slag gaan en ik wil wel reflecteren over mijn eigen loopbaan, ook met de gastsprekers die aan bod komen. Je kan mijn loopbaanreflectieworksheets aankopen, dat is voor maar €27. Dat is dus echt niet veel. Krijg je 40 pagina's en een instructievideo met worksheets die jij kan invullen om te reflecteren over je job. En je vindt daar alles over op mijn website www.roadtogrow.be. Voilà, dan rest mij alleen nog om jou heel veel plezier te wensen met deze podcastreeks. Als je vragen hebt of bedenkingen, of als je zoiets hebt van goh, hierover zou ik graag eens een gastspreker horen, dat heb ik gemist in de reeks, laat het mij alsjeblieft weten. Denk jij van, ik heb eigenlijk zelf ook een heel inspirerend verhaal dat ik wil delen, laat het mij alsjeblieft weten, stuur mij een berichtje en dan kijken we verder. Heel veel luisterplezier en hopelijk tot snel.